Welkom bij een nieuwe aflevering van Stofhappen. De podcast van de afdeling Archeologie van Den Haag. Waar we hedendaagse thema's gaan bespreken vanuit een archeologisch perspectief. En dit keer gaan we het hebben... Oh, nee, eerst nog even de tafelgasten. Je zit al vragend te kijken. Mion en Noir.
Hi.
Is heel gretig vandaag. Jeroen Verzolingen.
Hallo.
Christian Rieve.
Goedemiddag.
En Marjolein Laan. Achter de knop, die heeft geen microfoon. Die is er ook bij. Maar vandaag gaan we het hebben over de overheid. Jongens, lekker actueel. We zitten nu midden in een formatie van onze bestuur. Dus onze overheid. We graven heel veel op het Binnenhof bijvoorbeeld. Dus
ja, zeker.
We weten heel veel over de overheid.
Ontzettend veel.
We hebben er in ieder geval veel mee te maken ook.
Ook dat nog eens. Als archeoloog in de Hofstad.
Ja.
Maar nu, hè, de Binnenhof. We gaan nu eindelijk, hoe lang zijn we bezig? 3 jaar? 3 jaar aan het graven daar? 4 jaar misschien al? Aan het opgraven op Binnenhof?
Oh, ruim 3 jaar. Ja, zeker weten. Dus we hebben al heel veel van de ondergrond gezien. En heel veel geschiedenis mogen blootleggen. Dat natuurlijk is ontstaan door het gebruik van het hele complex. Wisten jullie trouwens dat het oudste parlementaire complex is dat nog steeds voor die functie wordt gebruikt in heel Europa?
Maar is het parlement zo oud dan?
Nee, maar het complex.
Waar de overheid op één plek
zat. Oh ja, we hadden het over de overheid. Ja.
Als je overheid als een heel breed containerbegrip beschouwt, en dat gaan we volgens mij wel doen in deze podcast, dan klopt het wel, ja.
Ja.
Als je heel kritisch gaat beoordelen, wanneer is het parlement begonnen, dan is het niet zo heel lang.
Ja, nee, overheid, gewoon de mensen die de baas zijn van het land.
Ja. Ja, precies.
Ja.
Maar wat vinden we daar zo van terug? We kennen natuurlijk allemaal de Ridderzaal. Dat is, zeggen ze altijd, dat is het oudste gebouw wat daar nog staat op het Binnenhof.
Nou, die zit er dus nog steeds. Maar die heeft dus een houten voorloper gehad, waarschijnlijk.
Oh.
Maar waar die precies heeft gestaan, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende plekken waar die houten voorganger kan hebben gestaan.
Hoe weten we dat? Dat daar een houten voorganger
heeft gestaan? Ja, er is een akte waarin wordt gesproken van een hoven die wordt overgedragen aan... Graaf Floris, die koopt die hagen eigenlijk. Met de leenheren en de hovelingen die daarbij horen. En aan de hand daarvan weten we dat er iets moet hebben gestaan. Een soort van uit de kluiten gewassen boerderij.
Maar het kan ook een stenen boerderij al zijn geweest.
Die is later dus vervangen voor, denken we, of Graaf Floris is begonnen met de bouw van het hele Ridderzalencomplex. Dat uiteindelijk het hele Ridderzalencomplex werd. Dat.
Nou, het is wel grappig, want we hebben natuurlijk ook nog in die onderzoek... Want de Ridderzaal werd gebouwd, de Hofkapel werd gebouwd. Dat is een van de eerste gebouwen. En ook nog, dus nu hebben we dus dat poortgebouw, toch? Of delen van het oude poortgebouw gevonden ook, toch?
Nou, het Binnenhof heeft meerdere poorten.
Uit die periode.
Oh, daar doel je op. Ja. Nee, dat klopt helemaal, Peter. Nou. We hebben inderdaad onder de stadhouderspoort vastgesteld... dat die funderingen echt al uit de laat 13e, begin 14e eeuw stammen. Dus dat is echt heel vroeg.
Ja, dan hoort het bij de originele inrichting van het eerste middeleeuwse...
En trouwens, het hele Binnenhof was vroeger om gracht. Dus nu is een deel van die gracht weg. We hebben alleen nog de hofvijver. Maar die omgrachting, die ging gepaard met een kademuur. En we hebben ook delen van die kademuur teruggevonden op verschillende plekken. Die dus ook bestaan uit kloostermoppen. Die dus ook dateren uit dezelfde periode. Dus eind 13e eeuw, begin 14e eeuw. We hebben nog niet overal teruggevonden, maar wel op veel plekken.
En dan zit het ook wel flink, toch? Dat is echt om meters diep en enorm massaal.
Ja, heel diep en veel.
En wordt weer teruggebracht ook, heb ik begrepen.
Een deel van de gracht. Dus naast de viskraam, ik weet niet of jullie luisteraars allemaal bekend zijn natuurlijk. Met
dan wel het beeld met een paard.
Ja, het beeld met paard,
wat
dat is nu weg.
Overigens allebei niet meer op de plek staat. Nee, de viskraam niet en het beeld is ook weg.
Nou, nee, de viskraam staat er nog wel, maar die gaat even weg.
Nee, die staat nu aan de andere kant van de...
Ja, maar de oude viskraam is er ook nog. Dus nu op het Buitenhof staat de viskraam.
Ja,
een tijdelijke viskraam.
Ja.
Ja.
Maar op de traditionele plek mist die even.
Ja, want daar, precies.
Ja, dus...
Nee, maar wat ik wilde zeggen, die keermuur, of die, zeg maar die kadermuur, die wordt ook in de toekomst ontwerp meegenomen, toch? Dan gaan ze weer zichtbaar maken daar, in die werkplekken die daar komen.
Dat weet ik.
Ja, dus ze gaan dat niet weghalen.
Ik heb die toekomstplannen nog niet gezien. Nee, ze willen het wel behouden, ja.
Nee, die gracht, maar de oude muur, die staat midden in het gebouw.
Ja.
Midden, en die muur blijft behouden.
Ja. Leuk.
Ja, leuk toch? Dus, zo zie je maar weer.
Goed zo.
Dat is het Raad van State, het stuk van de Raad van State.
Ja, precies. Dat is ook in het grootste in het nieuws geweest. Maar goed.
Maar al die nieuwe kantoorruimtes die zijn natuurlijk nodig voor delen van onze overheid. En dat brengt ons weer bij het hoofd.
Nee, zeker. De overheid moet meer werkruimtes hebben. En het is ook volgens mij het pand echt heel erg verouderd. Dus die renovatie was wel erg nodig. Ik heb laatst weer een rondje erheen gelopen. Het is ook nodig.
Maar waarom is het Binnenhof daar? Staat het in Den Haag omdat het in Den Haag moest staan? Of is dat puur toeval?
Sowieso, Den Haag is gewoon de beste stad van de wereld, natuurlijk.
Nou, hebben we dat weer vastgesteld?
Ja. Nee, de Ridderzaal is gebouwd op de top van een duin. En het lag ideaal, want de Hofvijver was dus weer een laagte in dat duin. Dus je hebt water dichtbij, maar je hebt wel droge voeten en een mooie uitkijk om je heen. Door midden op die top van de duin te gaan bouwen eigenlijk.
Maar het is niet de eerste plek, toch, in Den Haag waar de graven van Holland neerstreken. Dat was Loosduinen.
Ja, klopt. Ze maken heel erg connectie tussen het Hof van Loosduinen en de Ridderzaal. Die is eigenlijk later daar pas gekomen in vergelijking met het Hof van Loosduinen.
Ze hebben ook nog een tijdje in Schavenzanden geprobeerd wat voor elkaar te boksen.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk is Den Haag in die zin helemaal nog niet zo het centrum van de wereld.
Maar inmiddels wel. Hè?
Ja, oké. Nee, maar omdat de graaf daar ging wonen of ging zitten, permanent, dat heeft natuurlijk een wijze aanzuiging gehad op mensen. Natuurlijk, al die adel wilde tegenaan kleven, tegen de macht.
Ja.
En daarna kreeg je een dorpje eromheen. En...
Ja, die moet het zo zien. Die graven die reisden eigenlijk rond en die deden hun rechtspraak in die steden die bij hun graafschap hoorden eigenlijk. En Den Haag is dus gecreëerd als een soort van centraal gelegen punt om daar de rechtspraak uit te voeren voor het daaromheen gelegen landschap.
Nou ja.
Zo is Den Haag ontstaan.
Jeetje.
En het werd een permanente plek, toch? Om te
blijven. En het werd een permanente plek, ja.
En is dat dan ook, dat is ook even een reden waarom het zo lang heeft geduurd voordat er een beetje stadsrechten werden? Het is toch heel lang altijd gezegd dat het een dorp is?
Het is nog steeds een dorp. Ja, Napoleon heeft omdat hij als koning niet in een dorp wilde wonen, Den Haag maar stadsrechten gegeven. Maar dat zijn natuurlijk neprechten.
Ja, nee, dat klopt. Die stadsrechten zijn een soort van uit vorm gegeven, omdat ze toen te min vonden. Maar dat was natuurlijk, ze wilden niet een extra stad hebben. De steden waren al verdeeld in de middeleeuwen. Die macht, dus die wilden niet opeens een nieuw grote stad hebben. Die ook allerlei dingen mocht en wilde. Die rechten, die lagen allemaal bij Leiden, Delft. Dus je ziet
waarschijnlijk dat als Den Haag dan ook stad was geworden, dan had die stad Den Haag ook weer rechten ontfutseld aan de landelijke bestuurders, de graven of de stadhouders, of welke periode je dan op dat moment ook aangekomen bent. Dus
precies.
Maar je had toch in die tijd ook, moest je aan een paar eisen voldoen, wilde je jezelf een stad kunnen noemen, waaronder dus een stadsmuur. Maar Den Haag heeft dat helemaal niet.
Nee,
dus... nee, maar ja, heeft Den Haag geen stadsmuur omdat ze dat niet wilden of omdat ze dat niet mochten, omdat ze geen stad mochten worden?
Ja, dat is kip en ei, hè?
Ja.
Ja, grappig.
Nou ja, je hebt wel die grachtengordel door hem
heen. Ja, dat is op zich, die is wel als verdediging aangelegd.
Ja.
Of als bescherming.
Had je toch
of
net zo goed
begrenzing.
Ook een muur kunnen aanleggen daaromheen?
Nou.
Nee, dat is voor mij ook vrij laat. Nee, maar voor mij was
hij
ook
gewoon Trump achterna.
Dat was ook vrij laat dat die gracht aangelegd is. Of niet?
Ik heb geen exacte datering voor die grachten.
Ja, maar dus daar zit je ook alweer een flint end. Niet meer in die echte oermiddeleeuwse...
Dat is heel goed mogelijk.
Maar goed, we hebben dan een heel grof weg. Even Binnenhof als machtscentrum. Maar wat was er voor het Binnenhof? Wat gebeurde toen? Dus in de vroege middeleeuwen.
De vroege middeleeuwen is de periode van 450 tot 1050 na Christus.
Nou ja, als je even kijkt naar de vroege middeleeuwen, dan heb je natuurlijk wel een groot grafveld met rijke graven op Solleveld. Nou, dat zal niet zijn, omdat daar Jan Boezeroen begraven werd. Dus dat je wellicht daar een lokaal machtscentrum hebt, lijkt me...
Nee,
lijkt
zeker.
Me...
We weten ook wel of we hebben wat nederzettingen in de duinen ook. En er is inderdaad echt een krijgersgraf wat er gevonden is. Dus dat inderdaad is wel een elite. Maar hoe de gezagsstructuren eruit zagen toen is natuurlijk erg lastig.
Er is natuurlijk best wel veel opgegraven wat betreft vroeg middeleeuwse archeologie. In Den Haag is wel wat opgegraven, maar langs de Rijnmond is heel veel gevonden. Katwijk, Rijnsburg.
Dorenstad.
Oegstgeest, Leiden en Dorenstad bij Wijk bij Duurstede. Het is duidelijk dat er zeker langs die Rijn, daar lag heel veel handel. En daar was ook veel te veel te halen. Het is een beetje stuivertje wisselen daar tussen Friese, Franken. De Vikingen komen af en toe nog eens op bezoek. Dus het is niet echt, er is niet echt een vaste maatschappij die daar een structuur, zeg maar, en daar dan zeg maar, het gezag heeft. Het wisselt de hele tijd. Hoe dat precies in het rurale achterland, dus ook in het duingebied zit, dat is heel onduidelijk. Ja,
het wordt wel bij het Karolingische Rijk dan toch?
Op een gegeven moment wel, maar het is ook...
Het Rijk wordt het ook een tijd bij.
Precies, dan zal je wel waarschijnlijk wat hoofdmannen hebben die dan een eigen dorpje of stadje... Ja, dorpje.
En af en toe de heersende koning omkopen om ze maar met rust te laten.
Ja, precies.
Ja, dat moet je denken, zo moet je het inderdaad zien. Het zijn veel meer lokale heren, lokale koningen. En die kunnen over maar een heel klein gebiedje regeren. Het kan ook wat groter zijn. Die dan de overheid zijn. Ja. En dan komen we weer, het is maar even een containerbegrip hier.
Maar goed, je hebt natuurlijk wel nog een keizer die rondloopt, hè? Die rondtrekt, zo nu en dan. Die komt nog steeds langs. Maar waarschijnlijk, eigenlijk een beetje hetzelfde als in de late middeleeuwen, heb je natuurlijk ook eerst een rondtrekkende heerser met ook lokale besturen.
De late middeleeuwen is de periode van 1050 tot 1500 na Christus.
Maar de macht van de lokale heerser, die wisselt dus heel sterk in de loop der eeuwen. Ja, het kan zijn, kijk naar de graaf van Holland, dat was een nietszeggend mannetje. En dus uiteindelijk is dat een van de allerbelangrijkste spelers op het Europese toneel geworden.
Ja.
Dus ja, dat kan je dus denk ik wel van meer van die figuren verwachten.
En ik denk dat ze ook in de vroege middeleeuwen natuurlijk ook al zo zijn geweest. Als je natuurlijk iets als de Dorenstad onder je hoede had.
Ja.
Dat zou je wel meer macht naar je toegetrokken hebben. Maar goed, dan toch nog eventjes de Romeinse tijd.
De Romeinse tijd is de periode van 19 voor Christus tot 450 na Christus.
Want we hebben deel uitgemaakt van het Romeinse Rijk. Den Haag was onderdeel van het Romeinse Rijk.
Ja. Hey Peter, in welke provincie lag het dan?
Dat is de provincie Neder-Germanië.
Goed zo, ja, netjes.
Ja, ja maar er is natuurlijk heel veel over geschreven de laatste tijd. Over de macht hier, toch? Ja, macht. Over de overgang IJzertijd, Romeinse tijd, hoe het er dan een beetje aan toe ging. En de macht, wie hier nou woonde, wie daar dan de baas over waren. Ik vind het nog wel moeilijk, hoor.
Je bedoelt hoe het allemaal begint aan het eind van de prehistorie?
Ja, naar de IJzertijd, naar de Romeinse tijd. Wat nu de consensus is, of in ieder geval de...
Die is er nog
consensus,
niet.
Nee, er is geen consensus, maar wat nu de huidige theorie is.
Wat zie je terug van het Romeinse bestuur in West-Nederland?
Ja, best veel. In ieder geval als je gaat kijken naar wat verwijst naar keizers... In de personen, hè? Dus gewoon, ik noem maar iemand, keizer Septimius Severus of zo. Die naam vind je op inscripties terug, eventueel op mijlpalen. In Den Haag zijn een aantal mijlpalen gevonden. Die hebben we ook wel eens eerder behandeld in een aflevering van deze onvolprezen podcast.
Muntjes?
Muntjes. Nee, die kop van die keizer die vind je zo her en der altijd wel terug. Maar is het dan ook zo dat die keizer daadwerkelijk hier continu zijn aandacht vestigt en zich continu bemoeit met alles wat hier moet gebeuren? Dat geloof ik niet. Nee.
Maar onder Forum Hadriani, dus de stad, is dat wel een soort van lokaal gezag hier dan. Ja, maar wie had het dan voor het zeggen als de keizer gewoon in Rome...
Nou, je hebt een stadsbestuur. En het stadsbestuur heeft ook absoluut wel een eigen initiatief. Bijvoorbeeld de muren die rondom... Het Romeinse stadje bij Voorburg, dat is dus het Forum Hadriani, worden neergezet. Ja, daarvan kun je aannemen, dat is misschien wel een initiatief van de lokale bestuur. Alleen ze kunnen het niet betalen, want het is een immense operatie om zoiets te doen.
En mochten ze dat ook zomaar besluiten of moesten ze een verzoek indienen?
Nee, daar heb je
indienen.
Ook stadsrechten op een bepaald niveau voor nodig, klopt, ja. Ja, en het is, ik weet niet zeker, maar volgens mij is het de kleinste stadje in de Romeinse wereld. Daarbij Voorburg. En het begint als een marktplaats. En daarom krijgt het dan de naam Forum Hadriani. En Hadrianus is de keizer Hadriani, zeg maar. En later, een paar decennia later, midden van de tweede eeuw, wordt het een officiële municipium. Dat is een stads... een bepaald stadsniveau. En daarboven zit dan nog een kolonia, maar dat is het nooit geworden. Omdat het simpelweg gewoon... Ja, het stelt niet zoveel voor.
Maar hoe werden ze dan een stad? Wie gaf hun die rechten.
Ook de keizer. De keizer bepaalt dat, ja. Ja.
Want het en daarbij is een beetje rond een van die mijlpalen van
ja, dat is de gedachte. Nou, laten we zo zeggen, er zijn 4 mijlpalen gevonden in het Wateringse Veld. En de oudste daarvan, die is 151 na Christus, die vermeldt de officiële naam van de stad als Municipium Aelium Cananefatium. En ja. Municipium is dus de titel van de titel van de stad. Dan weten we dus dat in dat jaar, 151, heeft het die stadsrechten. Maar kan zijn dat het al eerder is verleend, hè? Maar dan ga je dan weer kijken naar het tweede deel, Aelium, een bepaalde familienaam van een keizer. Dus er is een datering aan te geven in het midden van de tweede eeuw, ja.
Ik vind het eigenlijk wel heel erg bijzonder dat al die Romeinen, die zaten dan hier in het randje van het Romeinse Rijk. En toch voerden ze taken uit of deden ze dingen in de opdracht van het Romeinse Rijk, waarvan het centrum toch echt een stuk zuidelijker ligt. Mm-hmm. Hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen? Hoe kan die connectie die de Romeinen dus gevoeld moeten hebben om hun doel, landen veroveren, te verantwoorden?
Nou, ten eerste deden ze nooit veroveren. Dat klinkt heel raar, maar wat ze deden was altijd verdedigen. Dat zo noemen zij het, hè?
Dus ze zijn hier verdedigend gekomen.
Nee, ze zij zochten dan eigenlijk een excuus om te gaan verdedigen. Met andere woorden, om iemand zijn land in te nemen.
Want aanval is de beste verdediging.
Kijk, dat is het inderdaad.
Nou, oké, aanval is de beste verdediging. Maar waarom deden die Romeinse soldaten alles wat hun werd opgedragen? Is
geld.
Het echt puur alleen geld? Betaald. Of ook omdat zij dachten dat zij beter waren dan de volkeren die ze verdedigde, aanvielen, wat is het?
Ja, die is onderworpen.
Ja, maar het is toch eigenlijk heel knap wat de Romeinen hebben bereikt.
Nou, zij waren in die zin hun tijd natuurlijk heel ver vooruit, omdat ze een staand leger hadden, wat een professioneel leger wat betaald werd. Maar dat is uiteindelijk ook een groot probleem geworden, want op het moment dat je natuurlijk interne conflicten hebt, dus er zijn meerdere keizers, want er zijn een aantal perioden waarin er meerdere keizers tegelijkertijd vinden dat ze keizer van het Romeinse Rijk zijn. Mm-hmm. En dan gaan ze tegen elkaar ten strijde trekken. En dan, dat is voor een soldaat die betaald wordt, is dat heel lastig. En dan is het heel vaak de keizer die het meest geld heeft, die wint.
Of de keizer waar jij het dichtst bij staat, dat je wel eieren voor je geld kiest. Van, deze staat me nu even te dichtbij. Vandaag loop ik wel voor hem hard.
Dus eigenlijk was het toen, draaide het allemaal om geld. En dat is nog steeds zo.
Ja, joh, en ver daarvoor ook al. Volgens mij zie je dat ook al in de ijzertijd. Dus als je alleen nog gaat kijken naar waar munten worden gevonden, in welke hoeveelheden, dan zie je dat er loyaliteit van mensen, vaak dus van lokale stamhoofden, want die ontvingen het, wordt gewoon gekocht.
Ja.
Zowel voor de Romeinse tijd als na de Romeinse tijd ook heel veel.
Nou, je ziet dat ik denk dat zo is, ja. Maar ik denk ook dat het een soort van een cirkeltje is, hè. Dus degene dat het meeste geld trekt macht naar zich toe. En macht zorgt er ook weer voor dat je meer geld kan vergaren, zeg maar.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ook met belasting en dat soort dingen. Op een gegeven moment krijg je allemaal rechten die je zelf toe-eigent. Of die je dan volgens de wet mag hebben. Waar je ook weer geld mee maakt. Maar goed, hè, zeker als je kijkt naar de middeleeuwen. Er werd ook heel veel van je verwacht dan. Wat ook weer heel veel geld kostte.
Ja.
Dus je leeft gewoon op een hoger niveau, zullen we zeggen. Maar ja. Dus wel, ik denk wel dat het inderdaad al zo werkt. En ik denk ook inderdaad, want onze ijzertijd, dus de periode voor de Romeinse tijd.
De ijzertijd is de periode van 800 tot 19 voor Christus.
Zien we eigenlijk bij ons dan vrij weinig differentiatie tussen. We hebben nog niet echt. Als we al een boerderij herkennen, kunnen we nog niet zien of er grotere of kleinere zijn. We hebben geen extreme luxe. Het zag er allemaal een beetje. Nou ja, maar we weten wel dat er echt wel productie was.
Is differentiatie, is dat een afgeleide van de overheid?
Nou, wat je vaak ziet.
Is dan wel bestuur?
Het is traditioneel wordt gezien dat als jij zeg maar, een bestuurselite hebt, dat je die ook eigenlijk terug kan zien. Snap je? En eigenlijk degene die de baas is, wil altijd laten zien dat hij de baas is. Dat is
maar dan,
wat het is.
Dan heb je al die Romeinse boerderijen die we opgraven, die zijn. Nou ja, 99 van de 100 zijn gelijk. Zitten dan in die boerderijen? Ja, maar zitten dan in die boerenbestaanslocaties, zitten daar dan ook boeren die het parlement voorzitten en besluiten van vandaag gaan we daar greppels graven en dat de boeren die onder hem zitten dan allemaal hun schopje en kruiwagen pakken.
We weten,
en die greppels gaan graven of.
Zeker elders in Nederland, het villa-landschap, dat is dus Zuid-Limburg, maar ik denk dat je een vergelijkbare situatie hier ook moet hebben gehad. Zijn het de mensen die in de stad wonen, die zijn ook eigenaar van de grotere boerderijen, de grotere villa-bedrijven. Nou, dat is, bij ons is het dan niet een luslandschap met enorme wuivende graanvelden, maar zijn het weilanden waar paarden of koeien op lopen. Maar daar zit natuurlijk ook gewoon productie, daar zit geld. Hè? En als je gaat kijken naar de opgraving uit Oslaan, waar we, dat is een ogenschijnlijk normale doorsnee, rurale nederzetting in de Romeinse tijd. Maar er staat wel echt een enorm joekel van een pakhuis midden op dat erf. Of nou, ja, niet midden op, eigenlijk in de hoek ervan. En dat is ook nog helemaal afgescheiden met zijn eigen greppeltjes eromheen. Dat ding is, dat is niet zomaar een gebouw. Dat is een serieus Romeinse graanschuur of opslagschuur. Nou, een van de ideeën is dat de persoon die zeg maar daar woonde, de boer daar, dat het gewoon een invloedrijke kerel was in die omgeving.
Dat was de herenboer, dat was de hoofdingelande, om in Delfland termen te spreken.
Ja, hij verzamelde de spulletjes om vervolgens die belastingafdracht te doen of te zorgen dat die markt gevuld werd in het Forum.
En is hij ook degene die dan samen met zijn vriendjes besluit van jongens, we gaan het land verkavelen, want met die mottige sloten die we tot op heden aanleggen, die alle kanten uitlopen, daar gaan we nooit de wereld mee veroveren, voldoende koeien mee fokken.
Dat soort grote infrastructurele projecten, en dan is die verkaveling is er één van, maar ook de aanleg van de Romeinse weg, waar die mijlpalen langs stonden, de stadsmuur. En ook in andere perioden hebben we dat soort grote projecten. Natuurlijk wordt daar de lokale bevolking tot op enige hoogte bij betrokken. Was maar als uitvoerder of vanaf nu is dat land van ons. Maar of ze echt initiatief nemen, dat kun je, ja, dat blijft lastig. Omdat, nee,
op zich is dat wel een uiting van iemand of een groep mensen die de boel bestieren, die de boel besturen. Ja. En de rest heeft daar toch maar eigenlijk mee in te stemmen.
Ja, maar ik denk dat het misschien wel anders is. Dus die beslissing van die greppels bijvoorbeeld, dat is echt een gigantische ingreep. Hè? Ja. Dat is niet iets wat je, denk ik, lokaal regelt. Dus dan zou je ook alweer, eigenlijk, dat hoort misschien wel bij de vorming van de stad en om het beter in te delen. Dus dan zou je toch weer op een hoger niveau. Maar terugkomend op die nederzettingen, wij zien eigenlijk in de Romeinse tijd wel differentiatie in nederzettingen. Zelfs in de middeleeuwen zien we dat ook. Hè. We zien arme boerderijen en rijke boerderijen. Dat zien we echt heel duidelijk. Dus ook
maar
daarin,
nu is wel een interessante vraag. Hè. Als je gaat kijken naar Rijswijk de Bult, dat ligt dus niet in Den Haag. Nee. Maar ze vindt plaats in Rijswijk. Daar is een Romeinse nederzetting met in het midden een stenen gebouw. Zelfs met een badgedeelte. In ieder geval met een centraal vloerverwarmingsdeel. Dat is zo'n hypocaust systeem. En daaromheen nog meerdere boerderijen op afgesloten delen van het terrein. Wie is daar dan de baas? Waar woont de baas? Als je afgaat op de architectuur, dus de stenen, wie heeft de meeste dakpannen, wie heeft het pleisterwerk, dan is die kerel in die centrale boerderij. Maar als je afgaat op het Romeinse aardewerk, het luxe materiaal, dus echt de mooie tafelwaarde, mooie potjes en pannetjes, die worden niet daar gevonden, die worden in een ander huis gevonden. Ja,
maar ik denk dus dat dit soort dingen, misschien denken we ook in die Romeinse tijd veel te klein, hè? Moet je gewoon een hele complexe denken. Dus dat complex bestaat dus inderdaad niet uit één boerderijtje, dat bestaat gewoon uit 5 boerderijen met het grote gebouw en ze vraten toevallig in het gebouw waar het aardewerk ligt en ze gingen in bad in het andere. Dus het is inderdaad, maar dit is iets waar we nog wel over na moeten, of wat we ons wel moeten bedenken. Dat het groter is. Alles hangt veel meer samen.
Als je kijkt naar het gemiddelde Romeinse fort, dan ligt het badgebouw buiten het fort vanwege brandgevaar. Dus in dat opzicht is het natuurlijk heel logisch om dan te veronderstellen dat inderdaad de hoge heer op een locatie woont waar die vooral brandveilig zit, zodat zijn rijkdom niet in een as opgaat.
Ja, het zou wel wezen.
Ja. Het is wel interessant, maar ik denk dat we nu al op een punt zijn om dat opnieuw te bekijken, inderdaad. Dat hele landschap, Romeinse landschap. Ik denk dat het echt veel meer
En waar we absoluut ook rekening mee moeten houden is dat, nou, kijk naar die ijzertijd, je zei het al, daar zien wij eigenlijk geen elite. Als die zal er zijn geweest, wij zien hem niet terug in de Haagse archeologie. Als we kijken naar elders in Europa, nou, dan is de elite zeker aanwezig. Hè? Je hebt gewoon complete, hoe noemen we het, die wagen, wagengraven, ja, waar echt een hele paardenkar, zeg maar, in een grafheuvel wordt.
De Hillforts in Engeland.
En de Hillforts in Engeland. Dus dat die elite er is geweest, ja, dat staat wel buiten kijf. Maar misschien dat die zich in ons gebied heel anders uitdrukte, die elite, immaterieel. Dus misschien wel met drinkgelagen. bijvoorbeeld. Hè, dat wekelijks heel veel bier drinken bij, bij baas Knoet.
Ja.
Nou, ik denk dat het een zeer gretige aftrek...
Nee, zeker. Ja.
Dat is nou een overheid waar ik achter kan staan.
Ja, ja. Toch?
Ja. Zeker.
Mignon, je bent zwanger.
Oh, nou en?
Nou ja, meer...
Vroeger dronk ze ook gewoon bier.
Meer gelach dan zonder drinken.
Ja. Is goed.
Nee, maar en op zich dat elite... dat elite zich toont, is niet alleen iets van de ijzertijd. Ook in de bronstijd, ook ja, in de zeker. Steentijd kom je ja. dat tegen.
Ja. Ja.
De late steentijd is de periode van 5300 tot 2000 voor Christus. En de bronstijd is de periode van 2000 tot 800 voor Christus.
Dus in dat opzicht, er zal altijd wel iemand of iets geweest zijn wat de richting aangaf van nou, die kant gaan we uit.
Nee, dat denk ik ook. Ja. Want zelfs als je naar de steentijd kijkt, de vroegste tijd die wij hebben, zeg maar. Dan zie je ook, en we zien daar ook niet echt differentiatie, maar ook, er is ook wel weinig van over. Hè. Dus je moet al een beetje zoeken. Dus als je kijkt van, nou, kunnen we verschil tussen vindplaatsen zien, dat is al heel moeilijk. Maar je ziet wel dat er heel veel aan rituelen gedaan worden, zeg maar. Hè. En dat is ook iets. Dus als je iets bruikbaars vernietigt of weggooit, dat betekent dus dat je dat kan leien. En dat laat je aan iedereen zien. En dat is ook een teken van...
Nou, weet ik niet. Misschien zagen ze dat wel als een necessary handeling die ze moesten doen om te garanderen dat ze konden leven.
Ja, dat klopt. Maar toch zijn de arme mensen offeren kleine dingen. De rijke mensen offeren rijke dingen. Het is ook showen.
Ja.
En op zich...
Het is nog steeds zo.
Op zich, zeker in de middeleeuwen, zijn kerk, ritueel en overheid, gezag, dat zijn ontzettend met elkaar verweven. Ja. Nou... Het is heel onwaarschijnlijk dat het juist pas op dat moment ontstaat. Waarschijnlijk is dat ook gewoon een soort menselijk gedrag wat overgeleverd wordt vanuit de prehistorie. Dus in dat opzicht...
Dat religie onderdeel is van overheid eigenlijk.
Nou, je moet ook niet vergeten, als wij in de bronstijd zitten, hè, dan zijn ze in de Nabije Oost al tempels aan het bouwen. Hè. Ik bedoel, het is totaal anders. Daar zijn hele steden worden uit de grond gestampt. Dus ja, dus er is in de wereld gebeurd er echt heel veel dingen die hele andere lijnen volgen, zeg maar. Maar het besef van religie, het besef van macht, daar is het heel erg toegang tot water, wat dan belangrijk wordt, hè, wat je macht geeft en macht weer geld. En ook, je wil je macht ook soort van vaststellen, hè, zeg van, wat is er nou mooier dan van lage komaf komen en dan... gekozen zijn door de goden om dan de baas te zijn. Hè? Dat is ook alle oorsprongsverhalen van alle keizers en alle koningen in de Bij-Oosten. Die zitten altijd zit er zo'n aspect in van kijk nou, ik ben echt gekozen. Dus wat Christus zegt, ja, uitverkoren, dat is het. Dat is iets wat traditioneel altijd in een soort van machthebbers...
Is dat nu nog steeds, denk je?
Ja, want je kan ook hoofd van de afdeling archeologie worden op die manier.
Maar ja, ik bedoel, kijk naar Jezus. Die is ook een hele lage komaf. Nou ja. Koning van de Joden geworden uiteindelijk. Dus, het zit dus in de manier van macht. En,
in de traditie eigenlijk.
Het is voor tijd dat jullie inderdaad, Jeroen, dat er toch een soort van... een soort van religieus schrijntje of zo.
Wat gewijd aan Peter Stoppel?
Nou, van de afdeling zou ik zeker wel kunnen waarderen.
Verwacht ik wel dat je ook naakt gaat voor het al. Naar goed voorbeeld.
Je moet ons wel reden geven om je te volgen dan, hè? Ja.
Het was weer fantastisch, jongens. Volgens mij hebben we het uitgespeeld. Overheid in de archeologische context. Ik dank jullie hartelijk. En ik denk dat we het volgende keer over iets heel anders gaan hebben.
Ja, dat lijkt me wel verstandig, want dit eindigt er niet helemaal naar verwachting.
Ik zie het schrijntje wel verschijnen. Ik spreek jullie, Marij, ook bedankt. En tot de volgende Stofhappen.